Tweetal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats willen we herinneren aan de zendingsavond die aanstaande dinsdag 1 februari, zo de Heere wil, zal worden gehouden. Het begint om 19:30 en dan zal dominee Carlier, de zendingssecretaris Diaz, vertonen en daar wat over vertellen. Met name over het zendingswerk in Botswana. U wordt alle heel erg hartelijk uitgenodigd aanstaande dinsdagavond 19:30. En de tweede mededeling is dat we herinneren aan de extra collecte voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit het Gebed des Heren, het eerste en het vierde vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En het vierde vers, uw wil geschieden. U wil alleen als in de hemel hier beneden. Het eerste en het vierde vers van het Gebed des Heren. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 6 het eerste vers. O Heere, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw torenig gloed. Ai matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Het eerste vers van Psalm 6. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het 8e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, de versen 1 tot en met 30. We noemen nu Romeinen 8, vers 1 tot en met 30, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 6 en daarvan het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Romeinen 8, te beginnen bij het eerste vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij. Dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van de aanspraak van het gebed, het Onze Vader. Een tekst voor de prediking is uit dit gedeelte wat aan u gelezen is. Romeinen 8 vers 17. Waar we het woord van de Heere lezen, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En we lezen ook het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus. Het gaat om zondag 46, de vragen en antwoorden 120 en 121. Zondag 46, vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader, opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken. En van zijn almachtigheid alle noodruft des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij brengt ons samen op deze zondag, de laatste zondag van deze maand, de eerste maand van dit jaar. We worden er opnieuw aan herinnerd dat de tijd zo snel voorbij gaat. We zijn het jaar nog maar nauwelijks begonnen en de eerste maand is alweer haast verleden tijd. Doe ons te midden van de jacht van de tijd en van het voortvliegen van de dagen beseffen dat wij mensen zijn. Sterfelijke mensen, zwakke mensen, die in alle dingen van u afhankelijk zijn. En zo willen we vanmorgen ook tot u naderen, in diepe ootmoed en in diepe afhankelijkheid. En Heere, als die afhankelijkheid en ootmoed er op dit ogenblik in ons leven niet is, wil u ons dan door genade ootmoedig maken en afhankelijk maken. Want we hebben het gelezen, in uw woord en ook in ons oude leerboek, dat alleen zo wij tot u kunnen naderen. In ootmoed en in ontzag. En dan smeken we van u, wil u in deze ogenblikken in ons midden zijn. We zijn samengekomen om opnieuw ons te buigen over wat uw woord ons zegt. En wat het oude leerboek, de Heidelberger Catechismus, ons voorhoudt over de vadernaam. En over wat dat betekent voor al uw kinderen. Heere, wanneer we daar vanmorgen verder over mogen doordenken en doorspreken, vragen we of u ons met uw goddelijk onderwijs, met uw heiligt wilt voorgaan. Allereerst in de prediking, in het uitdragen van de boodschap. U weet, van onszelf uit hebben we niets. Dan kunnen we het met de dingen die we deze week overdacht hebben, niet doen. Dan kunnen we het zelfs niet doen met het feit dat we een ambt bekleden. Want wat voor voorrechten dat ook zijn, het zijn geen gronden waarom u ons genade zou bewijzen. We zijn altijd weer op onverdiende genade aangewezen. En onverdiende genade wil zeggen dat er aan onze kant niets is wat wij mee kunnen brengen en waar wij op kunnen beroemen. Heren, daarom bidden we om die onverdiende genade, om vrije gunst, om de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. Wil u die schenken en wil u het doen alleen opdat uw naam verheerlijkt zou worden en opdat onze harten geroerd en geraakt zouden worden en opdat uw volk onderwijs zou ontvangen uit hetgeen ons op deze morgen wordt voorgehouden. En dan smeken we u ook, Heren, bij het luisteren om die zegen en om die bediening van uw Geest die wij niet missen kunnen. O, daal af onder ons. Wil uw oren die gesloten zijn, en dat zijn onze oren van nature, doorboren en doorbreken, opdat wij gaan luisteren. Wil u geven dat alle hindernissen die er bij het luisteren kunnen zijn, mogen worden weggenomen en dat het zo is dat we aandachtig mogen luisteren en dat onze gedachten gevangen gelegd worden onder uw woord. En wil u geven, Heren, dat onze gedachten niet alleen door uw woord geraakt worden, maar dat uw woord door mag dringen tot in het diepste, binnenste van ons leven. En dat wij mogen ervaren dat u het bent die door uw woord en geest nog harten wilt vernieuwen. En ook de oude dingen weer nieuw wilt maken. Heren, wil ook bij uw volk en bij uw kinderen dat geven dat ze hun naam genoemd mogen horen. En wil u laten zien dat uw vaderlijke zorg heel in het bijzonder over hen is uitgebreid. En dan kan die vaderlijke zorg zoveel verschillende gestalten aannemen. Dat kan betekenen dat we rijk gezegend worden. Want u wordt van het geven en van het zegenen niet armer. U wordt ook van het terughouden, inhouden, niet rijker. Heren, wil u de zegeningen geven, maar wil u ook uw kinderen laten zien waar die zegeningen nu vandaan komen. Uit de milde vaderhand. Uit een vaderhand die geopend is door het bloed en door de gerechtigheid van Jezus Christus. Want ge zijt alleen de vader geworden van uw volk door de gezegende Jezus Christus. En daarom zijn uw kinderen erfgenamen nu en straks voor eeuwig. Maar Heer, het kan ook zo zijn dat dat allemaal toegesloten ligt. Er zijn er misschien onder ons die iets van die vaderlijke zorg en van die vaderlijke gunst hebben mogen ervaren in hun leven. Maar voor wie alles donker is omdat uw weg zo anders is. En dan kan het zo zijn dat we het met uw weg niet eens zijn. Dat we onder het kruis niet kunnen bukken. Heren, wil u het vanmorgen laten zien dat er ook vaderlijke kastijdingen zijn. En dat die nuttig en nodig zijn. En dat het ook zo is dat wie met Christus erfgenaam werd, dat ze met hem zullen lijden. Hier in dit leven. Nee, niet altijd. De een meer dan de ander. Maar ieder die iets van die vaderlijke zorg en die vaderlijke kastijding kent, gaat ook leren wat lijden is. Wat kruisdragen is. Wat de strijd tegen de zonde, de duivel en de wereld is. Wat het soms betekent om smaadheid te lijden om de Heere Jezus Christus wil. Heere, wil u uw volk in het lijden. En als het donker is en als alles toegesloten is en de twijfels opborrelen in het hart, niet verlaten, maar wil u ze laten zien dat het alles behoort bij uw vaderlijke opvoedkunde, waarin u uw volk oefent in de wegen van u. Heere, wil u zo geven dat vanmorgen uw woord in al zijn breedte en zijn diepte ontvouwd mag worden, en wil u uit genade er uw goddelijke zegen aan hechten. We bidden u voor de gehele gemeente. We willen allen die een moeilijke weg hebben te gaan en een kruis hebben te dragen, aan u de Heere opdragen. Wees u met alle ouderen, met allen die aan de lijve ervaren dat de tijd snel voorbij gaat en dat de krachten minder worden. Wil u hen tot een sterkte zijn. En bijzonder, Heere, laat het licht van uw genade doorbreken in hun leven. En laat het schijnen mogen in hun leven. Wees u met allen die ziek zijn. Het zij ze aan huis gebonden zijn, het zij ze in het ziekenhuis verpleegd worden. Wees u hen allen nabij. We denken dan heel in het bijzonder aan zuster van Leeuwen uit Hellevoetsluis, die deze week opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen, omdat de pijnen en de zorgen daarbij ook weer teruggekeerd zijn. Heere, wat een moeilijke weg. Voor haarzelf, voor haar man en voor allen die haar lief zijn en die rondom haar staan. We dragen haar aan u op, in het besef dat wij zo heel weinig kunnen doen. Wil u aan haar denken? Wil u deze weg persoonlijk voor haar zegenen? En wil u laten zien dat gij het zijt, die ook in de moeilijke omstandigheden nabij wilt zijn, zoals de psalm het zegt: gij zijt nabij de ziel die tot u zucht, en gij troost het hart dat schreien tot u vlucht. En zou u ook uitkomst willen geven, en de pijnen willen verminderen, en de middelen nog willen gebruiken. Heer, het kan toch bij u. Denk aan haar en aan allen die zich met haar verbonden weten. We bidden u, Heere, zo voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Er zijn er meer ook, wie namen niet genoemd worden. Wil u hen allen nabij zijn. En wanneer het zo is dat misschien na tijden van ziekte of tijden van moeite voor het eerst weer in de kerk mogen zijn, onze plaats weer mochten innemen, dan willen we uw naam dankzeggen voor alle goedheid die u bewees, maar ook voor de toekomst uw zegen en uw hulp afsmeken en bovenal genade. Schenk die, Heere, aan een ieder en aan allen van ons, naar de omstandigheden die u kent en die u weet. Wil u ons deze morgen vanuit uw woord onderwijzen en nabij zijn. We vragen het niet omdat wij dat waard zijn of verdienen, maar we smeken het alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 103, de versen 5 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij uit Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, opdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, het 11e vers. Geliefde gemeente, het is altijd weer een ontroerend beeld, dat beeld uit de Bijbel van die vader die wacht op de terugkeer van zijn zoon. U begrijpt waarover ik het heb, die gelijkenis, die wij kennen als de gelijkenis van de verloren zoon. En die vader wacht, als hij weet dat zijn zoon weggegaan is, als hij weet dat zijn zoon de erfenis meegenomen heeft en die erdoor zal brengen, dan wacht die vader iedere dag op de terugkeer van zijn jongen. Want zo is de achtergrond van dat alles wat ons in Lucas 15 beschreven staat. Het hart van die vader gaat naar die zoon, ook naar die verloren zoon uit. Die gelijkenis is een Bijbels beeld van de liefde van God de Vader in Christus. Het is een beeld van de trouwe zorg van de vader die zijn kind niet vergeet. Het is een beeld van de vader die ondanks dat zijn kinderen tegen zijn wil zijn ingegaan en zijn wetten hebben geschonden, toch niet ophoudt om hen ten goede nabij te zijn. En zo willen we vanmorgen in deze tweede preek over het begin van het Onze Vader stilstaan bij Gods vaderlijke zorg. We letten op drie dingen. Allereerst hoe die zorg verworven is. Want we lezen in antwoord 120 dat God onze Vader door Christus geworden is. In de tweede plaats hoe die zorg gestalte krijgt. Dan lezen we dat God ons veel minder zal afslaan hetgeen wij van hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. En in de derde plaats, hoe die zorg ervaren wordt, dat wij van hem alle nooddruft voor lichaam en ziel zullen verwachten. Gods vaderlijke zorg, hoe die zorg verworven is, hoe die zorg gestalte krijgt en hoe die zorg ervaren wordt. Vorige week zondag zijn we begonnen met na te denken over deze zondag. En toen hebben we heel bijzonder stilgestaan bij onze Vader die in de hemelen zijt. En we zijn heel nauwkeurig het onderwijs van onze Heidelberger catechismus gevolgd. We hebben eerst gezien dat niet alle mensen kinderen van de Vader zijn. Alleen die is een kind die leeft in het geloof, die een kinderlijk leven, een kinderlijke omgang met de Here kent en in wiens hart de Geest betuigt Vader. Dat zijn de kinderen van God. En de een zal daar meer van weten dan de ander, maar ten diepste zijn zij het die vader mogen zeggen en in die vaderlijke liefde van God delen. We hebben vervolgens ook stilgestaan bij de Vader en zijn majesteit. Want onze catechismus zegt niet voor niets dat eraan toegevoegd wordt onze Vader die in de hemelen zijt, opdat wij niet aards van de Vader die in de hemelen is zouden denken en oog zouden hebben voor zijn majesteit en voor zijn almacht, en opdat wij met een kinderlijke vrees en met een kinderlijk toevoorzicht, dat is met een kinderlijk vertrouwen, alle dingen van hem zouden verwachten. En zo zijn we terechtgekomen tenslotte bij de Vader en zijn zorg. Dat hebben we maar kort aangestipt. Dat de Heere nu voor zijn volk, voor zijn kinderen zorgt als een vader. En dat hij voor hen zorgt in alle opzichten, in de dingen van het dagelijkse leven, in de vragen en de noden van de tijd, maar vooral met betrekking tot de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dat wil zeggen, de behoeften en de noden van onze ziel. En als we vanmorgen heel in het bijzonder nog wat verder door willen denken, met de bede of de geest de woorden wil heiligen over die vaderlijke zorg, dan willen we er allereerst op letten dat die vaderlijke zorg niet zomaar iets is. Die vaderlijke zorg is verworven. Die is verdiend en betaald. Ik heb het de vorige week aangestipt dat er mensen geweest zijn, en ze zijn er nog, die heel algemeen over het vaderschap van God denken. Zo in de vorige eeuw, in het zogenaamde modernisme, dat is een net woord voor vrijzinnigheid. Toen werd gezegd, kijk, God is de vader van alle mensen. En over dat vaderschap van God en over de liefde van de vader werd heel veel nagedacht. Maar dan wel op een heel algemene manier, zodat Gods vaderliefde onverminderd en onverkort zou uitgaan naar alle mensen. Nou, dan loop je natuurlijk wel vast met het probleem van de ellende in de wereld. En vandaar dat die vraag toen opgekomen is, die u vandaag ook nog hoort stellen. Als God een vader is, hoe komt het dan dat er zoveel ellende in de wereld is? Hoe komt het dan dat er zoveel oorlogen zijn? Ja, gemeente, als je een beeld van God hebt, wat onbijbels is, dat God dus een vader zou zijn van alle mensen, en dat God alleen maar liefde zou zijn, in de zin zoals wij mensen daarover denken, dan loop je met zulke vragen ook grondig vast. Want God is geen vader van alle mensen. En God bewijst aan alle mensen niet zijn tere vaderlijke zorg en zijn liefde. God is ook de God die vertoornd is vanwege de zonde. En wiens gramschap brandt, zegt de psalmdichter, tegen alle ongerechtigheid. En daarom moeten we ook over deze dingen heel bijbels blijven denken. En dan is het bijbelse in de lijnen die onze catechismus trekt vooral toch ook dit. Dat vaderschap van God is geen algemeen vaderschap, zodat je kunt spreken van het vaderschap van God en de broederschap van de mensen. Maar dat vaderschap van God is een vaderschap in Christus. En die vaderlijke zorg en die vaderlijke liefde van God is verdiend door de Heere Jezus Christus. Vandaar ook dat onze catechismus zegt dat God de vader van de zijnen geworden is door Jezus Christus. En laten we daar enige ogenblikken bij stilstaan, want dat is van grote betekenis. Dat die zorg, die liefde van God de Vader betaald is en verworven is door Christus. Dat betekent allereerst dat we hier opnieuw in aanraking komen met de bittere werkelijkheid van de zonde. God had zich van deze wereld afgekeerd en deze wereld overgegeven aan de dood en aan de vloek. Zo staat het aangrijpend in Genesis 3. En vanwege de zonde kon God met zijn eigen schepsel, met Adam, Eva en alle mensenkinderen die tot het menselijk geslacht behoren, geen gemeenschap hebben. God torent over de zonde. En nu moest die vaderlijke gunst die er bij God is, die moest door bloed verworven worden. Want de mens kon die vaderlijke gunst van God nooit meer verdienen. Die kon Gods vaderhart en Gods vaderliefde niet meer openleggen. Dat kon alleen Jezus Christus. En hoe heeft hij die vaderlijke liefde voor zijn kerk verdiend? Wel door te lijden en te sterven. Door onder te gaan in de golven van Gods toorn, hoor hem klagen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Christus verlaten van de Vader, ondergegaan in de golven van Gods toorn, opdat God door het lijden van de Heere Jezus Christus weer een vader zou worden. En zijn vaderlijke liefde weer zou kunnen schenken. En zijn vaderlijke zorg weer zou kunnen besteden. Laten we er ook op letten dat dit feit, dat die vaderlijke gunst en die vaderlijke zorg door Christus verworven en betaald is, door zijn bloed bezegeld, dat dat ook betekent dat die vaderlijke gunst en die vaderlijke liefde nu vast ligt. Die ligt vast in Gods hart. Die ligt vast in de eeuwigheid. Maar ze ligt heel in het bijzonder vast, omdat het bloed van Christus eeuwig geldt en eeuwig vast is. Die liefde van de Vader kan dus nooit meer wankelen. Die liefde van de Vader kan dus nooit meer ongedaan gemaakt worden. O, ik weet het, wij kunnen de ervaring van die liefde, wanneer we de Heere vrezen mogen, weer verduisteren. Wij kunnen het ernaar maken dat God zijn vaderlijke gunst verbergt. Maar die vaderlijke liefde en die vaderlijke gunst die door Christus verworven is, die kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Het ligt vast in God en vast in zijn lieve Zoon. En daar moet u weer eens op letten. Dat betekent onder andere dit. Dat omdat Christus die vaderlijke gunst en die vaderlijke liefde verworven heeft, dat nu alles wat Christus verdient en betaald heeft, dat wordt door de Vader aan zijn kinderen geschonken. Het staat er in hoge, in diepe woorden in deze brief van Paulus aan de Romeinen. Dat wie kinderen zijn, zijn erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van de Heere Jezus Christus. Daar vindt u de gedachte terug dat de Heere Jezus Christus dus door zijn dood een erfenis gekregen heeft. Een erfenis aan zegeningen gekregen heeft. Die zijn hem geschonken door de Vader. En nu mag hij al die zegeningen, heel die erfenis uitdelen. God de Vader heeft er zijn hoge toestemming voor gegeven. En dus vallen vanuit de Heere Jezus Christus alle vaderlijke zegeningen, alle erfenissen, alle gunstbewijzen toe aan het volk van de Heere. Was dat een rijkdom? Want dat betekent dat alles wat Christus verworven heeft, alles wat Christus betaald heeft, dat vloeit toe aan de kinderen van God. Dat betekent dat alles wat Gods kinderen uit de Vaderhand ontvangen, dat draagt het merkteken, dat draagt het stempel of het zegel, zo u wilt, van het bloed van de Heere Jezus, betaald door hem. En wat zijn dat dan voor dingen die de Vader geeft en die het teken van het bloed van Christus dragen, het merkteken? Wel, dat zijn dingen, zegt onze belijdenis, en het staat trouwens ook in het hoofdstuk, die te maken hebben met tijdelijke en eeuwige zegeningen. Of nooddruft voor lichaam en ziel. Gods vaderlijke zorg strekt zich uit, we hebben het de vorige week aangestipt, over alle dingen. Dus ook over de gewone dingen van het leven, jazeker. Wanneer het erover gaat dat God de Vader is van zijn kinderen en dat hij hen alle dingen op het gebed wil toeschikken, dan gaat het niet alleen om de geestelijke dingen, maar zeker ook over de dingen van dit gewone leven. Dan gaat het over zaken als gezondheid. Dan gaat het over dingen als voedsel. Dan gaat het over kracht en wijsheid en energie en volharding om ons werk te doen. Dan gaat het om de zegen in het gezinsleven. Dan gaat het om kracht en hulp in tijden van ziekte. Om ondersteuning wanneer we oud worden. Dan gaat het om heel die brede schat aan zegeningen die in het gewone dagelijkse leven nodig is. En God wil in al die dingen nu alles aan zijn volk schenken om Christus wil. Ja, dat geldt heel in het bijzonder voor het volk van de Here. Want van het volk van de Here, de kinderen van God, geldt dat God om Jezus wil hun vader geworden is. En dus alles wat zij ontvangen, ontvangen zij uit de vaderhand van God. En alles wat ze krijgen, draagt het stempel van de Here Jezus, verdiend en betaald door de grote broeder, door hem die stierf op het vloekhout. Letten we daar wel eens op, als wij die de Here mogen vrezen, de zegeningen van God overwegen, doet u toch wel eens? Nee, niet alleen in tijden waarin u jubilea viert, dan is het een hele geschikte gelegenheid om terug te denken. Of wanneer u terugdenkt aan het jaar dat voorbij is, rond de jaarwisseling. Maar ook wel eens op momenten dat de zegeningen van de Here op uw hart gebonden worden. Of dat u ineens zomaar overdenkend wie de Here geweest is in de jaren die voorbij geleden onder de indruk raakt en er klein onder wordt. Zoals het in de Bijbel staat van een van de Bijbelheiligen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw. We worden er in onze tijd toch nog wel eens klein onder, gemeente. Dat zeg ik tegen u en tegen jullie jongelui en ook tegen mezelf. Dat de Here zo goed en zo mild is. Dat we zoveel ontvangen hebben. En dan heel in het bijzonder, als u de Here mag vrezen. Dan ziet u het toch nog wel eens. Het komt nu alles uit die hand van God, die vaderhand. En het draagt allemaal het teken en zegel, betaald door het bloed van de Here Jezus. Dan kun je onder de zegeningen wel eens zo verbroken raken, als je 's ochtends met je gezin aan tafel zit. En je mag weer allemaal gezond wakker worden. En je mag weer allemaal eten en drinken ontvangen en straks naar school en straks aan het werk gaan. Als dat werkelijk ingeleefd wordt, dan zeg je, Here, wat een zegen. Want we hebben niets anders dan de dood verdiend. En u geeft zoveel, al die zegeningen, betaald door het bloed van Jezus Christus. Dragen zijn bloedzegel, zijn bloedmerk. Maar dat hoeft niet alleen tot verwondering te stemmen. Dat brengt tegelijkertijd voor degene die de Here vrezen een geweldige verantwoording met zich mee. Hoe besteden we de zegeningen? Hoe gebruiken we de zegeningen die we uit Gods hand ontvangen? Hoe besteden we onze tijd die God als Vader om Christus wil geeft? Hoeveel tijd besteden we aan de dingen van de Here? Hoe besteden we onze krachten? Hoe besteden we ons verstand? Hoe gebruiken we het? Onze gaven? Is het onze bede? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Mijn beste vriend, dat is nodig. Ook voor de kinderen van God. Dat zij steeds met de gaven die God hen ook met betrekking tot de gaven van dit gewone leven vragen, Here, wat wilt u dat ik ermee doen zal? En zo een van de redenen dat we vaak klagen vandaag aan de dag, dat er van de kinderen van God soms zo weinig uitgaat, dat je zo weinig merkt, dat je zo weinig hoort, niet dit zijn. Dat Gods kinderen zo weinig in verwondering leven bij de gaven die God hen schenkt. En zo weinig smeken, Heere, wat mag ik met de gaven die U me geeft doen? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden. Wanneer spreken we goed van God? Omdat Hij zo mild en overvloedig aan ons gaven gaf? Wanneer zoeken we anderen jaloers te maken en aan te moedigen en op te wekken om de Heere te vrezen? Hoe besteden we onze gaven? En u begrijpt het, ik ben al op dat andere terrein van de gaven. Want God de Vader schenkt niet slechts gaven met betrekking tot dit leven. Al mogen we daar zeker niet aan voorbij gaan. God de Vader schenkt om Jezus Christus wil heel in het bijzonder gaven. Voor het hart, voor het leven, geestelijk. Hij schenkt genade. Nooit vergeten, dat is de grootste gave van God de Vader. En dat is het grootste geschenk verdiend door de Heer Jezus. De genade is genade van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ze komt voort uit het Vaderhart van God. En God wil niet alleen genade schenken in de zin dat Hij zondaren wil redden uit het donkere duister van de dood. Dat Hij ze de bekering wil schenken, het nieuwe leven. Maar God wil zijn volk ook oefenen in die genade. En hen genade voor genade schenken. Dat wil zeggen, zodat ze toenemen in de genade. Dat er meer kennis komt van God en van zichzelf. En dat er meer kennis komt van Christus. Dat de sluiers die er soms kunnen liggen over de Heer Jezus, althans voor ons besef, en door de zwakheid van ons geloof worden weggenomen, zodat er een helderder zicht op Christus komt. Zodat Christus ook voor het geloofsoog naderbij komt. En we meer en meer in Hem gaan zien. En Hem ook mogen omhelzen door het geloof. En met Thomas mogen zeggen, mijn Heere en mijn God. Zoekt u daarna om nu de genade te kennen. En een ander zegt om meer genade te kennen. Om toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Hier ligt de bron waar het vandaan moet komen, gemeente. Laten we dat vooral niet vergeten. En de weg waarin we alleen genade zullen ontvangen en meer genade zullen ontvangen is de weg van het gebed. Dat we God aan gaan roepen en eerbiedig smeken. Of Hij ons genade wil schenken. En misschien is er iemand in de kerk die zich daardoor aangesproken weet. Ik hoop het. Die zegt wel, die genade heb ik nodig. Want die genade mis ik. Waar kan ik die genade vinden? Wel, hier wordt gezegd, God de Vader wil die genade schenken. En Hij wil ze schenken om Christus. O, roep God aan, al kent je Hem niet. Al voel je jezelf zo ver verwijderd van God en al voel je jezelf zo arm misschien. Roep Hem aan en smeek Hem om Christus wil, om die genade te schenken. En als u iets van die genade mag weten, maar u zegt ja, om nu Hem meer te kennen, die Heere Jezus Christus. Om nu helderder zicht op Hem te ontvangen. Om nu door het geloof te mogen zeggen, Hij is de mijne. Daar hunkert mijn hart naar. Daar sta ik naar. Om nu meer en meer in Christus ook God drieënig te leren kennen. Mijn beste vriend, het wordt hier ons zo helder voorgehouden. Al die schatten en die gaven die wil de Vader schenken om Christus. En dan mag u de troon der genade aanlopen, de troon der genade als het ware bestormen. En vragen, Heere, wil u het doen uit uw vaderlijke gunst en uw vaderlijke goedheid? Om Jezus wil. Want ik heb het toch ook vanmorgen opnieuw vanuit uw woord gehoord. Dat ge uw kinderen de erfenis wilt geven. Dat ge uw kinderen geschenken wilt geven. En u ben ik het niet waard. Want ik moet steeds weer zeggen als ik naar mezelf zie. Ik ben niet waard om uw zoon, om uw dochter genoemd te worden. Maar toch wil u het me leren. En wil u me al die geestelijke schatten die ik nodig heb, ook doen ontvangen. Gemeente, daar mogen we om vragen. En daar mogen we niet karig van de Heere denken. Want de Heere wil mild en overvloedig geven. En die erfenis van Christus, die zo schittert, omdat hij ervoor betaald heeft met zijn eigen bloed. God wil die erfenis ook volkomen schenken. God de Vader, het is zijn welbehagen om niet slechts iets van Christus aan zijn kerk te laten zien, maar om heel de erfenis uit te delen. Opdat het werk van Christus, opdat het werk van de drie enige God ook in het leven van zijn kinderen rijk tot openbaring mag komen en mag gaan schitteren. En daarom moeten we niet karig van de Heere denken, maar zoeken om die erfenis nu ook te mogen ontvangen en er steeds meer van te leren. O, het is zo schadelijk als Gods kinderen rust gaan zoeken en denken wanneer er iets is, een tekst die gesproken heeft en een versje wat aangesproken heeft, nou ben ik bekeerd en nou is het wel goed. Als het zo ligt in uw leven, dan moet u het maar eens nakijken, want dan vrees ik dat het niet goed ligt. Want als de Heere werkelijk in ons leven komt, dan hebben we niet genoeg aan een bemoediging, aan een opbeurend woord. Dan moet het om de Heere zelf te doen zijn en om de zaligmaker te doen zijn en om de schatten te doen zijn die God de Vader geestelijk om Jezus wil uitdelen. Dan gaan we hunkeren naar God, hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Kijk, en dan zegt ons oude leerboek, wanneer Gods kinderen zo in de weg van het gebed en in het geloof al die gaven en die schatten, vooral ook die geestelijke gaven en schatten, van de Heere verlangen, dan zal hij ze niet afslaan. Hetgeen wat ze met een oprecht geloof van hem bidden. Ja, zegt iemand. Maar ik mag niet ontkennen in mijn leven dat de Heere daar toch begonnen is. Er zijn dingen gebeurd die ik nooit meer vergeet. Die eerste avondmaalgang. Of toen daarachter in de kerk. Toen de Heere zo krachtig zijn woord in mijn hart toepaste. En toen ik ruimte mocht zien en de weg om zalig te worden voor mij openging. Maar ik bid al zoveel om dat doorbrekende werk van de Heilige Geest. Dat die gaven en die schatten die de Vader schenken kan en wil om Jezus wil, ook mijn deel mogen worden. Maar als ik dan zoiets hoor zoals u nu aanhaalt en ook die woorden uit de Heidelberger leest, dat God het niet zal afslaan, dan denk ik, is er bij mij iets verkeerd? Want de Heere heeft het mij nog niet gegeven. Ja, gemeente, dat is een vraag die ons bezig mag houden en moet houden en die ons onmiddellijk tot zelfonderzoek moet brengen. Want op die vraag is zomaar geen eenduidig antwoord te geven vanuit het woord van de Heere. Dat is een vraag waarmee we persoonlijk voor het aangezicht van God moeten komen. Voor het aangezicht van deze God die de Vader in Christus is van al zijn kinderen. Hoe komt het dat soms Gods kinderen zo weinig vorderingen lijken te maken. En zo weinig van deze dingen beleven. Nou, de eerste oorzaak, en daar moeten we maar eerlijk en oprecht bij beginnen, kan bij onszelf liggen. Wat ligt er tussen? Tussen God en tussen ons. Wat staat het doorbrekende werk van de Heere in de weg? Dat is altijd een vraag waarmee we onszelf moeten onderzoeken voor de hoge God. En dan kan het allerlei zijn. Wat een struikelblok en een hindernis is in ons leven voor geestelijke doorbraak en voor het doorwerken van God door zijn geest. Het kan zijn een slordig leven. En ik vrees dat dat nog veel te veel voorkomt. Een slordig leven. Wat een slordig leven is, dat is bijvoorbeeld een slordig leven hierin, dat we heel weinig bezig zijn, echt bezig zijn met de geestelijke dingen. Weinig werkzaam zijn met Gods belofte. Weinig werkzaam zijn met het woord. Oh ja, zeker, er wordt gebeden regelmatig. Maar de meeste gebeden, wees u eens eerlijk, ze zijn maar voor de vorm. Het is zo droog en zo dor als een herfstblad wat afgerukt wordt aan het einde van het jaar. Er zit geen leven meer in. En als er geen leven meer in zit, dan word je ook zo gauw moe van bidden, niet? Is u dat wel eens opgevallen? Dan word je zo gauw moe van bijbellezen. Dan lijkt het alsof je nergens zo gauw moe van wordt als van het zoeken van de Heere en van het lezen in de Bijbel. Ja, dat is een teken van geestelijke dorheid en geestelijke dodigheid. Want ons vlees, ons eigen ik, ons zondig ik is zo, gemeente, dat wanneer er geen leven is en het vlees de overhand heeft, het onderzoeken van de dingen van de Heere en het zoeken van het aangezicht van God het allerzwaarste is wat er in ons leven bestaat. Onderzoek het eens in uw leven of dat er misschien is. Ingezonkenheid, moedeloosheid, vermoeidheid. En smeek als dat zo is, Heere, wil u het vernieuwen. Wil u door uw levenmakende en levenwekkende geest dorre en het doodse wegblazen? Wat is het nodig dat er dan een herfststorm, een winterstorm komt door het dorre leven? Opdat alle dodigheid weggeblazen, weggestormd wordt. En opdat het vuur van de geest de vonken weer aan mag steken en het weer nieuw wordt. U begrijpt die beeldspraak, dan is het nodig dat de Heere ontdekkend en ook vertroostend, afbrekend en ook opbeurend door zijn geest gaat werken in het leven van zijn kinderen. Kijk, dan komen we op de plaats dat we gaan bidden, Heere. Neem alles wat u in de weg staat nu maar weg en maak ruimte voor uw eigen werk, vernieuw het. Verlevendig het en geef dat mijn hart op u gericht mag zijn. Dat kan een reden zijn. Een andere reden waarom het zo donker blijft of zo donker is. We kunnen ook een zonde aan de hand houden of de zonde koesteren. Nou, dat hoeft niet zozeer te zijn een hele bijzondere zonde in de zin van een openlijke zonde, zoals David overspel bedreef en eigenlijk een verschrikkelijk leven leiden een aantal maanden lang. Dat kan. Dat iemand openlijk in zonde valt en net als David probeert die zonde voor de mensen toe te dekken en zijn geweten sust. Maar het kan ook zijn dat er geen bijzondere openlijke zonden zijn, maar dat we bepaalde boezemzonden hebben die we koesteren. Een bepaalde gedachte, een verkeerd verlangen waar we alsmaar aan denken. Wat steeds maar bij ons is. Of een bepaalde zwakheid waar we aan toegeven en steeds makkelijker aan toegeven. Als dat zo is, dan mag de bede aan het adres van God in de hemel wel oprijzen in ons hart. O God, verlos mij uit die banden. Een andere reden kan zijn dat we vastzitten op een systeem. Dat we onszelf hebben aangemeten. Omdat we ergens gelezen hebben of met iemand die de Heere vreesde en veel vorderingen in de genade kende. En daar diep respect voor hebben gezegd hebben en nu moet de Heere het zo doen. En dat we Heere heimelijk de wet voorschrijven en zeggen, zus moet het eerst en dan moet het zo en dan moet het zo. In plaats dat we het aan de zorg van de Heere overlaten. Hoe Hij doorwerken en hoe Hij verder leiden wil. Want gemeente, we staan er veel te weinig bij stil, vrees ik. Dat als wij heimelijk met onze bevindelijke systemen of met onze zogenaamde theologische systemen de Heere de weg voorschrijven, dat wij dan bezig zijn aards te denken van de hemelse majesteit. En ernstig tekort doen aan de soevereiniteit van de hemelse Vader. Onze oude dominee in Sliedrecht zei wel eens, bid maar veel, Heere, blaas met uw geest dat stof van onze systemen weg. Blaas met uw geest het stof van onze systemen weg, opdat we arme zondaren voor God worden en het blijven. Want daar is ruimte voor Christus. Daar is ruimte voor God om te geven. En weet u wat daarom zo nodig is? We hebben zomaar wat aangestipt wat er van hindernissen kan zijn. Wat er aan struikelblokken kan zijn. Voor dat uitdelen van die erfenis. Voor dat wegschenken van die gave die God geven wil. Weet u wat daarom zo nodig is? Wel dat de Vader zijn kinderen ook kastijdt. Want u voelt het wanneer we over deze dingen nadenken. Gods vaderschap in Christus Jezus. Zijn vaderlijke zorg. Dan krijgt die vaderlijke zorg gestalte. Maar dat wordt ook op een bepaalde manier ervaren. En dan ervaren Gods kinderen echt niet altijd dat het allemaal goed ligt en dat de rijkdommen van die schatten van de genade en van Gods gaven in het gewone leven, dat die er zijn. Soms hebben ze het moeilijk. Soms is het alsof Gods vaderlijke gunst verandert in vaderlijke toorn. Soms zijn er kastijdingen. Ja, u weet het als een oud woord, een woord wat wij vandaag aan de dag niet meer gebruiken. Maar u vindt het herhaaldelijk in de Bijbel en kastijding, dat is een oud woord wat eigenlijk zeggen wil bestraffing, maar dan in de zin van vaderlijke bestraffing, zoals ouders hun kind wel eens straffen. Soms wanneer het een klein kind is een klap geven, dat noemt de Bijbel een kastijding. Wel, zo is God de Vader van zijn kinderen en zo moet hij zijn kinderen soms kastijden. En als die kastijding er is, zegt Paulus ergens, dan is dat geen zaak van vreugde. En toch zijn die kastijdingen nodig. Toch zijn die harde handen van de Heere soms nodig. Waarom? Wel, we hebben het al aangestipt om ons af te brengen van het vleeselijke, van onze systemen, van onze zorgeloosheid, van onze geestelijke ingezonkenheid. God gebruikt soms vaderlijke kastijding om ons dieper te ontdekken aan onszelf, om meer plaats te maken voor Christus, om in ons leven ruimte te maken voor zijn erfenis, voor zijn vaderlijke gave. Kijk, en dat moeten we maar goed vasthouden. Want het kan juist zo zijn dat er vanmorgen mensen in de kerk zijn die het zo ervaren. Dat God zijn aangezicht verbergt. En dat het donker is in ons leven. En dan weet u het. Het is vroeger anders geweest. Waarom is het zo? Ach, er kunnen verschillende redenen zijn. Een van die redenen hebben we uitdrukkelijk genoemd. De Heere kan kastijden. Zijn aangezicht verbergen om ons te herinneren aan onze zonde. Om ons dieper te ontdekken. Maar dat hoeft het niet te zijn. Kan ook zo zijn dat hij zijn kinderen kastijdt. Langs moeilijke wegen laat gaan om een geloof te beproeven. Denk aan Abraham in die geweldige beproeving. Toen hij Isaac zijn enige zoon moest offeren. En dat ging niet alleen dwars tegen Abrahams eigen vaderliefde in. Dat hij zijn eigen jongen zou moeten doden. Maar het ging ook tegen heel zijn geestelijke verwachting in. Want Isaac was de zoon die God hem beloofd had. En in wie God hem zou zegenen. Isaac zou de stamvader zijn van de Messias. En toen moest Abraham Isaac doden. Wat een beproeving. Gods vaderlijke zorg verbleekte. Gods aangezicht verduisterde. En Abraham ging die 3 dagen naar de berg Moria in de dikke donkerte. En toen het allemaal achter de rug was. En God ervoor gezorgd had dat hij Isaac niet behoefde te offeren. Toen zei de Heere, nu weet ik dat gij oprecht zijt. Dat ge zelfs uw enige zoon niet onthouden hebt. Het geloofsleven, het geloof en de liefde van Abraham werden door de Heere op de proef gesteld. Het kan ook zo zijn dat de Heere soms moeilijke wegen gaat om het geloofsleven te louteren. Uit te zuiveren. De droesem eruit te halen om het beeld uit de Bijbel te gebruiken. Denk aan Job. Job die geen bijzonder kwaad bedreven had. Maar die door de Heere overgegeven werd aan de macht van de vorst der duisternis. En toen kon de vorst der duisternis doen met Job wat hij wilde. En hij deed alles met hem. Hij nam hem alles af. En dat gebruikte de Heere om Jobs geloof en hoop en liefde te louteren. Kijk, zo kan de Vader kastijden. En als u op het ogenblik kind van de Heere in het donker verkeert, dan zegt u, Heere, wat is uw bedoeling daarmee? Geestelijk is het donker. Of u hebt een moeilijke weg te gaan door ziekte. Er is een doorn in het vlees. Een kromming in uw levensweg die u niet wilde. Heere, waar is nu uw vaderlijke zorg? Daar kan Gods kerk wel eens mee worstelen. Daar kunnen Gods kinderen het moeilijk mee hebben. Juist als die beproevingen, als die kastijdingen komen. Vergeet het dan niet. Dat de Bijbel nadrukkelijk laat zien dat dat bij Gods opvoedkunde behoort. De opvoedkunde van de Vader. Dat hij soms zijn kerk moet kastijden. En daarom mag u het bidden, ai matig uw kastijden. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En daarom mag u het ook weten. Dat de kastijdingen behoren bij het kinderleven. Onze tekst zegt dat ze met Christus lijden. Christus heeft geleden, zijn volk zal ook hier strijd hebben. Zijn volk zal ook hier lijden. Als ze niet zouden lijden, als ze nooit zouden weten van die kastijdingen en van de verberging van Gods aangezicht, schrijft de apostel in Hebreeën 12, dan zouden ze geen zonen zijn, maar bastaarden. Maar als ze echte zonen zijn, dan zal God de kastijdende roede niet sparen. Ja, zegt iemand, maar dat is toch neerdrukkend. Dat de Heere soms zijn volk kastijdt. Dat de Heere soms zijn aangezicht verbergt. Ja, aan de ene kant. Want ach, wat kan het ontzaggelijk benauwd zijn als de Heere weg is. En als hij zijn aangezicht verbergt. Maar vergeet het niet. Het zijn de kastijdingen van de Vader. Dat betekent dat ook al verbergt hij zijn aangezicht. Dat betekent ook al slaat hij, hij slaat toch in liefde. En als Gods kinderen onder de kastijding en onder de beproeving toch de Heere zoeken. En hem aanroepen, dan zal hij juist in zulke omstandigheden laten zien dat hij Vader is. En dat hij de dingen die ze in het geloof van hem verwachten, hen nooit zal onthouden. Dan gebeurt het dat je midden in het verdriet, omdat rouw in je leven gekomen is en de dingen zo donker zijn, de Heere toch met de kracht van zijn genade ondersteunt. Dan gebeurt het terwijl er ziekte is en de Heere geen genezing geeft, dat hij zoveel liefde in je hart uitstort dat je alles dragen kunt. Dan gebeurt het dat je levensweg een kronkel neemt, een omkeer neemt, die je zelf niet gewild hebt en waar je het moeilijk mee hebt om het daarmee eens te worden, want we zijn het er zomaar niet mee eens als de Heere andere wegen gaat. En dat de Heere dan zoveel hoop in het hart legt en geloof geeft, dat je zegt, ook al begrijp ik het niet, Heere, toch is het goed, want al wat gij doet is goed, is majesteit. Al wat ge doet. En dan geeft de Heere kracht om het kruis te dragen. Zou hij dat niet doen als Vader? En vergeet u dan even nog niet, daar waarmee we begonnen vanmorgen, dat die gave van de Vader, die ondersteuning in een tijd van beproeving en van het dragen van het kruis, dat dat verworven is door Christus, door de lijdende borg en zaligmaker, die heeft met zijn bloed de ondersteuning in het kruis en in het dragen van de moeite en van het verdriet betaald. Maar als je daar iets van gaat zien, dan word je zo klein, dan zeg je Gods vaderlijke zorg om de liefde en de gerechtigheid van de Heere Jezus. Was dat een groot wonder? Ik denk aan die oude man in Urk, mijn eerste gemeente. Stille man, die nooit veel sprak, ook niet veel durfde zeggen. Maar uiteindelijk werd hij ziek, heel ernstig ziek. En het zou zijn dood worden, dat wist hij. En de ziekte breidde zich langzaam uit, werd thuis verpleegd. Maar onveranderlijk die laatste weken van zijn leven. Hoe is het nou als je bij hem kwam? Goed, dominee, goed. Hé, geen pijn? Oh, ja, soms erg. Maar als ik denk dat ik hier lijden moet vanwege mijn eigen zonde. En dat de borg en zaligmaker kroop in de hof, terwijl die geen kwaad gedaan had. Ik word nog verzorgd. Het ontbreekt me aan niets. Er zijn nog medicijnen waardoor de pijn te dragen is. Wat heb ik het goed. En dat is alleen maar omdat God goed is. Alleen maar vanwege hem die geleden heeft en die gestorven is. Kijk, als je daar iets, al is het van verre, mag beleven, dan ga je toch iets verstaan van de geestelijke diepte van het begin van het gebed dat de Heere Jezus zijn discipelen leerde. Onze Vader, toch Vader, ook als zijn hand slaat en als we zijn weg niet begrijpen. En dan wil de Heere juist ook op het gebed, zegt onze catechismus, ons leren op die Vader te vertrouwen en alle dingen voor ziel en lichaam van hem te verwachten. Want juist als we meer van God gaan leren en als we in het leven van de genade geoefend worden, zoals we dat dan noemen, dan gaan we steeds meer inleven hoe afhankelijk we zijn. En dat we nu alles van hem mogen verwachten en zonder hem niets kunnen doen. Ja, daar denk je in het begin van het genadeleven wel eens wat anders over. Maar wat meer je leert van God en van Christus, wat meer je ontdekt, zonder hem kan ik niets. Zonder hem kan ik geen stap doen, geen ademhaling verrichten. Zonder hem kan ik niet bedroefd zijn over de zonde. Zonder hem kan ik niet de toevlucht nemen tot God. Zonder hem kan ik
de dingen niet overgeven in Gods hand. Zonder hem kan ik niets. Maar dat heeft ook een keerzijde. Met hem alles. Door hem alles. De Vader schenkt alles aan Christus. En vanuit Christus schenkt hij alles aan zijn volk. Wat is God een rijke God. En wat is Christus een milde zaligmaker. Zouden we van hem dan geen grote gedachte hebben. O, laat dat voor ons allen de laatste les zijn die we uit het woord wat vanmorgen open ligt voor ons leren. Want vergeten we het niet. Hier gaat het over Gods kinderen. En over de vaderlijke zorg die God aan zijn kinderen bewijst. Maar niet alle zijn kinderen van God. Ook niet alle die hier in de kerk zitten. Er zijn er nog die onbekeerd zijn. Er zijn er nog al te veel. Besef je het, hoe rijk Gods volk is. Die hebben een Vader in de hemel. En een borg en zaligmaker aan zijn rechterhand. Ook al hebben ze het soms moeilijk en al is de weg soms donker. Ten diepste hebben Gods kinderen alles. Alles is van hun. Het is hun uit de Vaderhand door Christus gegeven. Zeg, wat ben je arm als je buiten die vaderlijke zorg nog leeft. Wat ben je arm als je buiten Christus leeft. Zou je dan die God niet gaan zoeken. Die mild wil schenken, die zondaren uit de volheid van de genade die door Christus verworven is, alles wil geven. Zoek hem, jonge meisje, ouderen, nu hij te vinden is. Opdat je in die rijkdommen leert delen. Rijkdommen die hier ten dele aan Gods kerk worden geschonken. Ze ervaren het nog maar zeer ten dele, vaak door de tranen en door het gemis heen. Zo is het toch? Maar toch mogen ze er iets van weten, dat God meer dan een vader zorgt en dat om Jezus wil. Maar straks zal het volkomen zijn, want hebben ze met hem geleden en met hem gestreden hier op aarde. Straks zullen ze met hem verheerlijkt worden. En zal God de Vader alle kabinetten van de hemel openen. En hen alle dingen voorgoed, definitief schenken. En dat enkel en alleen om Jezus wil. Wat een wonder. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig te erkennen. Dat wij uw woord mogen ontvangen en onderricht mogen ontvangen. Heren, wil u het zegenen opdat wij tot u mogen vluchten. En alleen uit uw volheid de schatten van de genade leren ontvangen. Dat kunt u alleen geven. Maar u wilt het ook geven in Christus. Aan mensen die dat niet verdienen. Heren, schenk het in rijke mate onder ons. En doe uw kinderen veel vertoeven aan de troon van de genade. En laat het zo mogen zijn dat ze u, de Heren, veel nodig mogen hebben. Heren, u weet wat voor hindernissen er bij ons kunnen zijn. En wat voor duisternissen. Wil u die verbreken. En wil u door alles heen komen. Met uw goddelijke geest en genade. Wil u hen die onbekeerd zijn tot bekering brengen. En wil uw woord zegenen. We vragen dat terwijl we uw naam dankzeggen voor alle hulp en kracht die u gaf. Zegen ons ook deze avond. Wanneer we opnieuw hopen samen te komen, wil u ook dan met uw geest en met uw woord in ons midden zijn. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 147, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.